Goedemorgen. Hartelijk welkom aan jullie, aan u, hier vanochtend gekomen. En ook een hartelijk welkom aan iedereen die met ons meeluistert of meekijkt. Misschien nogal wat mensen getroffen door de verkoudheid en de griep. Maar fijn dat jullie ook op een andere manier met ons mee vieren vanochtend. En zoals altijd beginnen we met het aansteken van de paaskaars. Licht in donkere dagen. Teken van Gods aanwezigheid. verwonderd om de schoonheid van wat er is en wie we zijn. Verbaasd over het vervreemdende, ongerijmde dat ons aangrijpt. Verbijsterd over het drama van wat mensen overkomt en wat mensen elkaar aandoen. Verstild door het droevige dat op onze levens wegkomt. Zo komen we hier, zoekend naar wat bemoedigt, inspireert, naar wat troost en steunt, naar wat sterk maakt en blij. Geef antwoord op ons zingen. Sterk ons met uw woord. Laat ons niet in leegte achter.
Wees het oor dat we aan het zoeken hoort. Laat een graan in de dorst opleven. Wees ons voedzaam leven voort.
Bidden we ons keer je gebed voor de nood van de wereld. Gij, God, van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, die in ons hart een visioen hebt neergelegd, opdat wij niet verloren lopen. Zie alle mensen die vermalen worden, op alle plaatsen waar gerechtigheid verdreven is, en waar onbarmhartigheid zegeviert. Alle slachtoffers van gruwelijk geweld, allen op de vlucht uit oorlog en uitzichtloosheid, op zoek naar een veilig thuis, op zoek naar een hemel op aarde. En wij bidden dat wij niet gewetenloos leven. Maak ons bewust en kritisch met allen die vanuit welke inspiratie ook het aangezicht van deze aarde willen vernieuwen. En dat wij vasthouden aan uw visioen, niet aflatend, dag na dag. Heer, ontferm u. Christus, ontferm u. Heer, ontferm u. De evangelielezing van vanmorgen maakt ons deelgenoot van een discussie. Hoe zit dat als de doden opstaan? Het is die vraag die de Sadduceeën aan Jezus stelden. De Sadduceeën haakten met deze vraag aan bij een instelling uit de Tora die bedoeld is om bij een kinderloos huwelijk de weduwe minder kwetsbaar te maken. Als een man kinderloos sterft, mag een familielid de weduwe trouwen en in naam van de overledene een kind bij haar verwekken. Zo wordt de naam van de overledene veilig gesteld, blijft de weduwe beter verzorgd achter en blijft de erfenis, ook niet onbelangrijk, in de familie. Zo te zien een reële vraag. Waren het niet dat de Sadduceeën alleen de schriftelijke Torah als heilige schrift erkende en geloofsbegrippen als de opstanding uit de doden en de komst van de Messiaanse tijd verwierpen? Het is dus eigenlijk vreemd om uit hun mond die vraag naar de opstanding, die ze dus verwierpen, te horen. Ze hebben een bijbedoeling. Hun vraag lijkt bedoeld om Jezus op onwettige uitspraken te betrappen en zo zijn gezag te ondermijnen. Luister maar. Uit Lucas 20. Er komen enkele van de Sadduceeën tot Jezus die tegenspreken dat er een opstanding is. Ze stellen hem een vraag en zeggen: Leermeester, Mozes heeft ons voorgeschreven, als van iemand een broer sterft en die had een vrouw maar is kinderloos gebleven, dat zijn broer de vrouw moet nemen en een nazaat moet doen opstaan voor zijn broer. Nu zijn er 7 broers geweest. De eerste neemt een vrouw en sterft kinderloos. Dan neemt de tweede haar, de derde. Ja, zo laten ze alle 7 haar geen kinderen na als ze sterven. Als laatste sterft ook de vrouw. Die vrouw nu, bij de opstanding, van wie van hen wordt zij de vrouw? Alle 7 immers hebben ze haar als vrouw gehad. Bij het voorbereiden van de viering van vanmorgen ontlokte een van de commentaren me iets van een glimlach. Daarin werd de vraag gesteld, en de vraag van de Sadduceeën wordt daarin vergeleken met bijvoorbeeld de vraag aan predikanten van een synode of zo, predikanten van onze tijd, om nou eens een rapport te schrijven. Een rapport over het land aan de overzijde. Een land dat we niet kennen. De hemel. En dus niet zien. Het antwoord laat zich raden. Nee dus. We weten het niet. Jezus gaat dan ook niet rechtstreeks op deze vraag in. Hij antwoordt met een misschien wel geheimzinnige uitspraak. God is geen God van doden, maar van levenden. Want voor hem zijn allen in leven. Jezus keert als het ware de blikrichting om. Het gaat er niet om om vanuit de aarde naar de hemel te kijken. Hoe zal het daar zijn? Maar om vanuit de hemel naar de aarde te kijken. Jezus maakt onderscheid tussen de zonen, de kinderen van deze wereld en van die van de komende wereld. Zoon of kind zijn van iets betekent dat je daartoe behoort en wil behoren. Je hoort bij een bepaalde wereld. Beide in het hier en nu, deze of gene wereld. Het zijn 2 verschillende werelden waarin anders gedacht en geleefd wordt. Het zijn als het ware 2 denkwerelden. In de ene denkwereld, die van deze wereld, heerst de menselijke logica en ratio. Daar bestaat geen opstanding, want dat kunnen wij ons niet voorstellen. En dus bestaat hij ook niet. Net zoals we ook ons God niet kunnen voorstellen. In deze denkwereld leven we dus als het ware zonder God en zonder opstanding. Maar er is ook een andere denkwereld. Gods wereld. Daar kun je deel aan krijgen. Als je door God bezield bent. Als je bezield leeft. En dat is leven volgens de Torah, de profeten, de evangelieverhalen. Het Jodendom kent de Olam Hazeh, of deze wereld, en de Olam Haba, de komende wereld, of misschien beter, de wereld die nu al aan het komen is. De Olam Hazeh staat voor de huidige wereld waarin we leven, met al haar onvolkomenheden. De Olam Haba staat voor de volmaakte wereld, die er nog niet is, maar wel haar schaduw vooruitwerpt. Ze is verbonden met de gedachte van de Tikkun Olam, de verbetering van de wereld, het belangrijk doel van het Jodendom. Leven in geloof, hoop en liefde, zouden christenen zeggen. Door lief te hebben en goed te doen, zo krijg je deel aan Gods wereld, Gods hemel op aarde. In Gods wereld is er wel degelijk opstanding. Hier en nu. Want God is leven. Hoe dat eruit ziet, we weten het niet. Jezus weet het niet.
Dat klinkt heel mooi, die wereld van God. Maar hoe gestalte te geven aan die wereld van God? We gaan vanmorgen te raden bij de Duitse theoloog Dorothee Sulle. Haar boek, Mystiek en Verzet, is niet het resultaat van knap theologisch denkwerk en ook niet van doorwrochte bijbeluitleg. Nee, zij vertelde wat ze had gezien. En wat vanaf dat moment op haar netvlies gebrand stond. Namelijk dat het in deze wereld zo vaak niet goed is. En dat de schrift ons keer op keer de handreiking doet om daar wat aan te doen. Om ons leven om te keren. En doen we dat wel? En doen we dat wel genoeg? We zien een beeld. Aan de muur hangt een grote spiegel. Nou, is een beetje licht, ik hoop dat jullie het kunnen zien. Aan de muur hangt een grote spiegel. Wanneer bezoekers de ruimte binnenkomen, begint het oppervlak van de spiegel subtiel te trillen in een golfachtige beweging. En bezoekers, zoals hier, die voor de spiegel staan, raken in de war door de trillende weerspiegeling van zichzelf en hun omgeving. Ik kan het toch een beetje zien als je goed kijkt. De trillende weerspiegeling van zichzelf en van hun omgeving. En de mensen vragen zich af, wat zie ik? Wie ben ik? En vooral, waar sta ik? Omdat de spiegel een heel ander beeld van de ruimte weergeeft. Zo moet de kijker goed nadenken over het beeld van zichzelf en van zijn eigen plek in de ruimte. Het is een kunstwerk van de Deen Jeppe Heijn. Hij is beeldhouwer en installatiekunstenaar, zoals dat heet. Met eenvoudige vormen en verrassende middelen zet hij de toeschouwer aan tot nadenken, waarbij hij vooral heel vaak spiegels gebruikt. Juist het vinden van rust door meditatie en het aanvoelen van de binnenkant van het mens zijn, dat heeft Jeppe Heijn de afgelopen jaren veel bezig gehouden. Hij schrijft, wij bouwen allemaal een schild of een muur om ons heen, omdat we zo bang zijn om te laten zien wie we werkelijk zijn. En ik, zegt Jeppe Heijn, probeer met mijn kunst daarvoor een taal te zijn. De vragen van Jeppe Heijn zetten je aan het denken. Wat zie ik als ik in de spiegel kijk? Wie ben ik? En vooral, waar sta ik? Bouw ik een schild, een muur om me heen? Ook Dorothee Sulle gaat daarop in. Zij koppelt dit soort momenten van inzicht, wie ben ik, waar sta ik, aan een citaat van de Engelse schrijver C.S. Lewis. En die heeft het over: ik ben wat ik doe. Dat is zoiets als met twee benen in het nu staan. De werkelijkheid zien. Mezelf zien. Staan in die werkelijkheid. Dit doe ik. Dus dit ben ik. Ben ik een kind van deze wereld? Of ben ik een kind van de wereld die er nog niet is, maar wel al haar schaduw vooruitwerpt? En dan dus die logische vraag: wil ik dat ook zijn? Of wordt er iets anders van me gevraagd? Het is geen dwingende vraag, het is een uitnodiging. Wordt er iets anders van me gevraagd? Een uitnodiging, een handreiking. Wie ben je? Wil je? Kom dan. En ik heb alle vrijheid om op die vraag in te gaan. En tegelijk heb ik misschien ook geen keus. Het is een moment van onontkoombare helderheid. Wie ben je? Wil je? Kom dan. De vragen van Jeppe Heijn zetten je aan het denken. Wat zie ik als ik in de spiegel kijk? Wie ben ik? En vooral, waar sta ik? Oh, sorry. Dorothee Sulle schrijft dat we deze momenten moeten koesteren. Zoals je dierbare foto's bewaart door ze in te lijsten en op zo'n plek te zetten dat je ze altijd in het zicht hebt. Prent ze in je hoofd en in je hart. Dit zijn mystieke momenten. Dit zijn momenten dat God je aanspreekt. Je zegt wat er van jou wordt verwacht. Dat is, om in klassieke termen te zeggen, jouw roepingsverhaal. Het is niet alleen een mooi moment, er is ook moed voor nodig. Maar je moet niet bang zijn. En het heldere inzicht van nu zal ook weer vervagen. Wacht dan maar geduldig tot een nieuw moment van zien. Dat gaat zo een leven lang door. Ik ben wat ik doe, is zoiets als even de klok stilzetten. Inkeren. Maar Dorothee Sulle zegt met grote nadruk dat het niet bij inkeren mag blijven. Zij koestert zelfs een groot wantrouwen tegen mensen die zich terugtrekken in het gebed en meditatie, zonder vervolgens weer naar buiten te komen. Dan is de zoektocht naar God en naar wat die van mij verwacht alleen maar een vlucht uit de werkelijkheid. Inzicht kan niet anders dan leiden tot handelen. Ja, en dan wordt het moeilijk. We haken nu aan bij de Huizinga-lezing van Beatrice de Graaf. Mensen hebben hoopvolle verhalen nodig om grip te krijgen op de rauwe werkelijkheid. Om niet radeloos en hulpeloos te worden, zo betoogt zij. In deze tijden van verwarring en onzekerheid hebben we geschiedenisverhalen nodig die niet alleen de feiten logisch ordenen en uitleggen, maar ook die een handelingsperspectief bieden, met oog voor menselijke tekorten en gebreken. En als het gaat over het handelingsperspectief, haalt zij met instemming kerkvader Augustinus aan, die zei: klaag niet over de keizer of over de tijden. Keizers vergaan, de tijden gaan ten onder, maar zeg: wij zijn de tijden. Wij zijn de tijden. En wees zelf een baken van moed en hoop.
Wees zelf het baken van hoop. Heel mooi. En tegelijkertijd merk ik bij mezelf soms een moedeloosheid op. Trump in Amerika, Poetin in Rusland. Om nog maar te zwijgen wat er in Soedan en het Midden-Oosten gebeurt. En in ons land grote bevolkingsgroepen in grote armoede. Het vreemd dat asielzoekers de oorzaak zijn van de huizencrisis. Een afnemend vertrouwen in de overheid en zijn instituties die onze democratische rechtsstaat borgen. En ook die prangende vraag de laatste paar jaar: is bewapening de weg naar vrede? Wij zijn de tijden. Hoe dan? Maar als ik mij die vraag stel, dan is er die stem die tot mij roept. En ik hoop ook dat jullie spreekt vanuit de eeuwenoude geschriften van Mozes en Jezus. Een stem die mij wakker roept. Wakker uit mijn vaak zelfvoldane leventje. Een stem die onrustig maakt en ons verbiedt de gordijnen te sluiten voor deze wereld en ons oproept niet te zwijgen, maar te benoemen wat er benoemd moet worden. Ernst Jans zingt.
Er is een lied geschreven in de stilte van de nacht, in het uur dat er geen dromen zijn en ik op de schemer wacht. Er is een lied geschreven voor hen die wakker zijn, voor wie de slaap niet is gegeven, want de waarheid zingt haar lang refrein. Ja, de waarheid zingt haar lang refrein. Voor het kind is het geschreven, dat van zijn onschuld werd beroofd. En hoeveel waarde heeft het leven als je niet meer in jezelf gelooft? Voor de vrouwen die door eeuwen van ontering zijn gegaan, maar hoe hard zij ook schreeuwen, wie de macht heeft, blijft onaangedaan. Wie de macht heeft, blijft onaangedaan. Voor de soldaat die niet wil vuren op de man die voor hem staat. Wie weet waren wij ooit buren en speelden wij in dezelfde straat. Vereerden wij hetzelfde meisje en dezelfde voetbalheld. En zongen wij hetzelfde wijsje en kijk nou hoe het met ons is gesteld. En kijk nou hoe het met ons is gesteld. Voor wie er zit gevangen, met als enig straffafeit, een levenslang verlangen en een roep om menselijkheid. Er is een lied geschreven, voor wie niet zwijgen wou, ook met gevaar voor eigen leven, maar aan zichzelf bleven zij trouw. Ja, aan zichzelf bleven zij trouw. Er is een lied geschreven, voor wie heeft lief gehad, voor wie niet heeft opgegeven en voor wie er niet vergat. En hoe vol kuilen ook de wegen en hoe bitter ook de pil, om niet te hebben gezwegen is waarom ik schrijf een deel.
Is een lied geschreven voor wie heeft lief gehad, voor wie niet heeft opgegeven, is waarom ik schrijven wil. At dat beste dicht, waarom moest ik uw stem verstaan? Waarom, Heer, moet ik tot u gaan zo ongewende paden? Waarom bracht gij die onrust mij in bloed? Is dat genade? Herkenbaar, hoop ik. Die onrustig makende stem zit niet zomaar in mij, maar komt op mij toe. Die stem duikt elke keer weer op in de verhalen in de Bijbel. Het is een stem die mij elke keer weer uit mijn gepieker haalt en zegt: sta op, zeur niet en doe wat moet gedaan. Een stem die mijn gebreken en mijn tekorten voor lief neemt en mij tegelijk aanwakkert en die ervoor zorgt dat ik het toch aandurf. Hoe gebrekkig ook. De aanvechting blijft. Die waart voortdurend rond. Zie ik het wel goed? Of zit ik zo in mijn bubbel dat ik van alles over het hoofd zie? En geloof ik werkelijk dat de geschiedenis zich ten goede zal keren? Als het van mijn geloof afhangt, vrees ik het ergste. Ben ik een kind van deze wereld of van de komende wereld die zijn schaduw vooruitwerpt? Het blijft een worsteling. Maar in die worsteling blijft ook: ik ben wat ik doe. Het lijkt een mensenantwoord op de naam waarmee God zich ooit aan Mozes kenbaar heeft gemaakt. Ik ben er voor jou. Ik zal er zijn voor jou. Ik ben wat ik doe. Dat is het wezen van degene die we God aanwezigheid altijd en overal noemen. Het is aan ons om die aanwezigheid te beantwoorden. Ik ben er voor jou, zegt God. ben jij er ook voor mij? Soms klinkt die stem in je hart. Maar even vaak lijkt die stem onbestaanbaar. Een stem die dan zegt, gij die zegt God te zijn, kom tevoorschijn. We zijn, als het goed is, een leven lang op zoek naar die wereld met uitzicht op de vrede. En we weten tegelijk dat vinden altijd is even zien. En dan is het weer weg. Maar dat even zien, bewaar ze als een foto die je altijd ziet. Het is genoeg om op weg te gaan. En dan weet ik me weer gesterkt. Niet alleen door zo nu en dan een glimp van God te ervaren, maar heel concreet ook door te horen bij een gemeente van mensen die bij elkaar komen en die zeggen en zingen dat ze ook daarin geloven. Dat ze ook dat willen. Zonder zo'n gemeente zouden we het niet kunnen. Want zo vanzelfsprekend het allemaal klinkt, misschien binnen deze muren, buiten deze muren is het maar een vreemd verhaal. God tegenwoordig stellen. Antwoord geven op de aanwezigheid van God. Om dat toch te willen en te kunnen, hebben we elkaar nodig. Steeds weer opnieuw. Samen zingen, samen vieren, samen verdriet hebben, samen zwijgen. We doen het samen. Ik ben wat ik doe. Een moment van bezinning, van recht voor God staan. Wat wil God van mij? Waar kan ik thuis zijn bij God? Is dat niet veel te hoog geschreven, gegrepen? Nee, zingen de verhalen in de Bijbel. Het is eigenlijk van een verbluffende eenvoud. Doe recht. Ga voor Gods waarheid. En eigenlijk wil dat zeggen, laat nooit een mens vallen. Wie dan ook en wat hij dan ook heeft uitgespookt. Misschien is dat de kern van Gods wereld. Dat je je thuis voelt bij God. Of zoals Jesse de Bruyne 2 weken geleden zei, dat je soms even ervaart in de hemel in God te zijn. Gods aanwezigheid proberen te proeven. Die ervaring, soms even, voert me niet mee in een hemelse vervoering, maar zet me steeds weer met 2 benen op de grond en zegt me heel nuchter, ga waar je gaan moet en doe wat je moet doen.
Laat ons bidden. Die wij noemen God, hier zijn wij. Wij noemen ons aarzelend soms uw mensen. Mensen van de weg naar vrede, verzoening, recht. Vuur ons dan aan met uw geest, dat wij die weg durven gaan, stapje voor stapje. Die wij noemen God, die ons roept. Help ons uw stem te verstaan. De stem in ons die zegt, kijk niet weg. Kom op voor de minste. Behoed de aarde. Die wij noemen en kennen, ik ben er. Doe ons af en toe jouw nabijheid ervaren. Van jouw aanwezigheid een glimp zien. Hoor ons als wij jou roepen, dat we kunnen zeggen, hier ben ik. Voor deze gemeenschappen bidden wij u. Geef ons de kracht en de warmte om samen uw gemeente te zijn, nu en hier. Raak onze veerkracht aan.
Eerste stem, herder en ziel, gij enige, ik zal er zijn. Ach, hoe is uw naam, gij die ons schiep? Eerste stem, herder en ziel. Thank you.
sluiten we onze gebeden met de woorden die Jezus ons heeft voorgeleefd. Onze Vader.
De mededelingen en de collectes. Als eerste de bloemen. Deze bloemen die gaan naar Jenny Sloof aan de Hengeveldstraat 150. Wie wil ze brengen? Dankjewel. Dan de collecte. De eerste collecte, de groene zak, is voor een wijkdiakonie. U geeft en wij geven door. De tweede collecte, de rode zak, die is voor studentenpastoraat. Het studentenpastoraat van de PGU werkt samen met de andere kerken in het IPSU. Het is een aanvulling op het werk dat de wijkgemeente gebeurt. Het doel van het studentenpastoraat is kerkelijke aanwezigheid in de wereld van universiteit, hogeschool en studentenverenigingen. Het studentenpastoraat begeleidt studenten in een geestelijke ontwikkeling die wordt gevoed door het geloof in God en is geworteld in de Bijbelse traditie. Dan hebben we ook nog het offerblok, dat zijn de bruine boksen naast de pilaar. Die is voor schoolspullen voor vluchtelingenkinderen in het vluchtelingenkamp in Malawi. De rest staat in de nieuwsbrief. Dit waren de mededelingen.
Goedemorgen, ik heb ook een mededeling. Volgende week zing ik mee met een prachtig concert in de Pauluskerk in Baren. En dat is het Requiem van Brahms, de delen zonder solo. Er zit een eerste serenade van Brahms zit erin en het Schicksalslied van Brahms. En ik kan wel zeggen dat het echt mooi koor is. Muzici uit Duitsland, volgende week gaan we dat ervaren hoe dat is. Maar welkom. Om 3 uur, had ik dat al gezegd? Nee.
Alleen in de liturgie staat het verkeerde nummer. Het is 210, lied 210 en niet 219. gaan wij dan met de zegen van de eeuwige. Een zegen voor jou en voor jou en voor jou. Dat de reis van je leven met liefde is omgeven. Dat de aarde je draagt en de wind je vervoert. Dat de weg open ligt en de zon je doet stralen. Dat Gods hand je beschermt en de geest je inspireert. Dat een stem je beweegt als je je dromen doet leven. Amen.